Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is dinsdag 30 april. Onderzoekers gaan in 10 jaar tijd met 75 miljoen euro de vraag proberen te beantwoorden: waarom heeft Nederland een deeltijdcultuur?
Zij proberen daar antwoord op te geven en met dit onderzoek te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk meer uren gaan werken.
We maken de balans op van de formatie.
Het gaat verrassend genoeg niet heel erg slecht.
En Philips schikt voor slechts 1 miljard euro met Amerikaanse patiënten. Tot vreugde van beleggers.
Ja, opgetogen, gejuich, spektakel op de beurs. Want ook omdat niemand dit had zien aankomen.
Dit is de dagkoers van het FD. Beginnen we met de deeltijdcultuur. In een ultieme poging om daar een einde aan te maken trekt het Groeifonds 75 miljoen euro uit voor onderzoek. Redacteur arbeidsmarkt Elfenie Toulaar sprak met de initiatiefnemers van dit project en vroeg hen waarom dit onderzoek nodig is.
Het Groeifonds biedt mogelijkheid om heel langdurig met relatief veel geld een onderwerp te onderzoeken. En deze onderzoekers, deze sociologen en deze psychologen, die zijn van de Universiteit Utrecht en die dachten: welk onderwerp van de arbeidsmarkt leent zich hiervoor? En toen dachten ze: de deeltijdcultuur. Die is in Nederland best wel hardnekkig. De arbeidsparticipatie hier is vrij hoog. Dus relatief veel vrouwen werken, maar relatief veel mensen werken in deeltijd. Niet alleen, vooral vrouwen natuurlijk, maar ze richten zich op iedereen. En toen dachten ze: ja, er is daar al heel veel onderzoek naar gedaan, maar hoe kun je dat nou echt doorbreken? Daar hebben we tijd voor nodig, daar hebben we geld voor nodig. En nu is de tijd rijp om dat te doen. De arbeidsmarkt is krap, dus iedereen zoekt naar die mensen. Dus nu al die brancheverenigingen die denken: yes, yes, veel geld, veel tijd om nu eens eindelijk te gaan onderzoeken hoe we al die mensen aan meer uren werken kunnen krijgen. Het is dus niet alleen zo dat mensen denken van: nou, de norm is nou eenmaal zo dat vrouwen minder werken, dus zouden we daar niet wat aan moeten doen? Nee, er is gewoon economische nood om mensen meer uren te laten werken en daar dus volop te investeren. Dus de bereidwilligheid van organisaties, sectoren en regio's om hieraan mee te doen is heel erg groot.
En hoe gaat dat onderzoek eruit zien?
De onderzoekers die heel nauw samenwerken met het ministerie van Sociale Zaken, die richten zich op 3 sectoren. Het onderwijs, de zorg en de kinderopvang. Dat zijn sectoren waarin relatief heel veel deeltijd wordt gewerkt, waarin ook de krapte heel groot is. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de kinderopvang, ja, de gevolgen als daar niet genoeg mensen zijn, zijn ook voor andere werkenden weer best wel groot. Want dan moet je bijvoorbeeld je kind thuis houden. Ze hebben nu, krijgen ze 30 miljoen euro. En daarmee gaan ze 7 interventies ontwikkelen die het aantal gewerkte uren kunnen ophogen. Dus bijvoorbeeld een andere manier van roosteren, combinatiebanen, andersoortige takenpakketten en manieren waarop je hierover het gesprek aangaat. Want op deeltijd werken, dat is natuurlijk ook natuurlijk voor een deel cultuur. Dus je moet erover kunnen praten. Die interventies die gaan ze dus uitproberen bij allerlei organisaties en die hierbij betrokken zijn. En onderzoeken, ook met andere organisaties waar die interventies, zoals ze dat noemen, niet worden gedaan, wat werkt. En de ingrepen die werken, die gaan ze uitrollen over meer organisaties. En dan hopen ze dat op die manier er op steeds meer plekken meer uren gewerkt gaan worden. En als het na 5 jaar een succes blijkt en het lukt met die interventies, komt er nog 45 miljoen vrij.
En wat is een succes? Wanneer werkt een interventie? Hoeveel meer moet er dan gewerkt worden?
Nou, het uiteindelijke doel is dat deeltijders gemiddeld, als ze dat willen, 2,7 uur per week meer gaan werken.
Ja.
En ze hebben er allerlei rekensommen losgelaten. En dat zou dan 1 miljard per jaar opleveren. Ja, ze gaan dat op verschillende manieren proberen. En dan moeten ze kijken wat het beste werkt.
En het onderzoek kan 10 jaar duren. Ziet de wereld en dan ook de arbeidsmarkt er dan niet heel anders uit?
Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet precies. Maar je zou kunnen zeggen: de deeltijdnorm doorbreken, daar heb je eigenlijk zelfs in 2034 of 2035 heb je er nog steeds wel wat aan. Want iemand die fulltime werkt, levert natuurlijk meer op dan iemand die in deeltijd werkt. Tenzij, wij horen nu natuurlijk ook heel veel over AI, dat dat al ons werk gaat overnemen en iedereen over 10 jaar met een 4-urige werkweek zit. Ja, dat kan. Dat zien we dan wel weer.
Dit was eigenlijk de belangrijkste zaak. Dus dit is de zaak van Amerikaanse patiënten die denken of vrezen dat ze kanker, astma of ernstige aandoeningen hebben opgelopen door het gebruik maken van die Philips-apparaten en het mogelijk inademen van schadelijke stoffen. Die zaak is geschikt. Kijk, ik heb eerder in een stuk 10 belangrijkste zaken onderscheiden die Philips, waar Philips mee moet zien te dealen. Nou, van die 10 is dit veruit de belangrijkste.
Dit is Tjeu Vaassen, onze Philips-watcher. Die zaak waar hij over vertelt gaat natuurlijk over de slaapapneuapparaten en de bijbehorende affaire die het bedrijf al jaren plaagt. Deze Amerikaanse claimzaak hing als een donkere wolk boven Philips. En gisteren maakte ze eindelijk de schikking van 1 miljard euro bekend. Analisten hadden schattingen van 3 miljard. En dat verschil, dat zag je op de beurs.
Ja, opgetogen, gejuich, spektakel op de beurs. Want ook omdat niemand dit had zien aankomen, zo snel, de omvang van het bedrag dat Philips moet betalen is ook lager dan verwacht. Dus de reactie op de beurs was euforie. Opende met een plus van 37%. Op enig moment meer dan 47%. Ja, dat zijn uitschieters die zie je eigenlijk zelden bij zo'n groot bedrijf als Philips, wat dus deel uitmaakt van de AEX-index.
En jij sprak gisteren met de CEO van Philips, Roy Jacobs. Was de stemming daar ook zo euforisch?
Nou, die is natuurlijk veel onderkoelder. Dat kan je misschien wel een beetje invoelen. Philips torst dit mee. Zo'n topman van Philips kan ook moeilijk gaan staan juichen dat hij 1 miljard heeft uitgegeven aan een affaire. Ja, die eigenlijk, het had eigenlijk nooit zo ver mogen komen. Dus ja, je merkte wel terughoudendheid. Het is misschien ook geen man die van de grote emoties. In de loop van de dag, toen die koers eenmaal op de borden stond, heb ik hem nog 1 keer op BNR gehoord en later zelf gesproken, merkte je wel iets meer ontspanning. Ik zou niet zeggen opluchting, dat is dan een te groot woord. Maar in de loop van de dag zag je het zelfvertrouwen wel toenemen bij Roy Jacobs.
Je hoorde Tjeu Vaassen. Hij heeft ook een webspecial gemaakt over de vele juridische zaken die tegen Philips lopen. Die vind je op fd.nl/specials. In Den Haag is het meireces begonnen. En dat betekent dat ook de formatie op een laag pitje staat. Politiek verslaggever Cor de Horde maakt de balans op en vertelt dat het naar omstandigheden verrassend goed gaat.
Je moet bedenken dat het nog niet eens zo heel lang geleden is dat Pieter Omtzigt doodleuk wegliep bij de laatste onderhandelingen. In de dienstauto van Plasterk naar een stel journalisten ging en daar ging vertellen waarom hij ermee op was gehouden. Terwijl zijn gesprekspartners met wie hij maandenlang op tafel had gezeten niet eens wisten dat hij weggelopen was. Daar werden ze verschrikkelijk boos over, daar kun je je iets bij voorstellen. Maar van die boosheid is heel weinig over. Als je ziet hoe Wilders zich gedragen heeft in Hongarije. Je weet, hij was daar bij dat congres vlak voor het weekend. Daar hield hij een speech. Hij had van tevoren al gezegd, als jullie denken dat ik hier de formatie kom opblazen, dan heb je pech gehad. Inderdaad, dat viel wel mee, die toon. En ook als je verder kijkt hoe ze met elkaar omgaan in de Kamer, daarbuiten en zo. Het gaat best redelijk. Als je ziet wat er allemaal vooraf gegaan is, had het tegelijkertijd. En ja, spat de liefde er vanaf. Nou nee, dat geldt natuurlijk voor alle formaten die je nu hebt, dat het allemaal partijen zijn die eigenlijk niet ervan dromen om onderling te gaan samenwerken. Maar ja, door omstandigheden, namelijk verkiezingsuitslag gedwongen, dat wel moeten doen.
En als we inhoudelijk kijken, wat zijn dan de thema's waarop het meest stroef loopt?
Financiën en migratie. En die zijn niet verbonden, maar toch weer wel een klein beetje. Gelukkig is daar wel ook iets voor het nieuwe kabinet goed nieuws te melden. Namelijk, voor de verkiezingen hadden de hoge ambtenaren van alle departementen en van het CPB, die hadden gezegd, je moet 17 miljard bezuinigen. Ja, moet niet, maar dat was een advies. In 2028, structureel, hè, dus per jaar. Korte verhaal is dat het nu gewoon al een stuk beter gaat met de economie en is de ramingen. Dat scheelt al de eerste 7 miljard. Ja, en de rest is ook een kwestie, want die ambtenaren gingen ervan uit dat je heel zorgvuldig inricht dat je niet tegen de Europese grens aan gaat zitten, zodat je een stootje kan hebben. Dus de Europese grens is -3, dan ga je op -2% zitten. Nou, dat was hun advies. Maar ja, de geluiden die je hoort is dat ze daar helemaal niet op gaan zitten op -2, maar dicht tegen die -3 aan. En dan heb je weer 7 à 8 miljard binnen. Dus die bezuinigingen die je gewoon moet doen, Daar blijven eigenlijk nog een paar miljard van over. Dankzij de economie en dankzij een niet onvoorzichtige koers van een nieuw kabinet. Maar ja, dan ben je er nog lang niet, want vooral de PVV heeft hele dure wensen. Die wil
eigen risico in
de zorg. Dat is er één. De huren. Eigen traditionele sociale beleid. Wat je ook bijvoorbeeld de SP vindt. Nou, nu haal je natuurlijk niet alles binnen in je onderhandelingen. Maar als je maar een deel ervan binnenhaalt, dat gaat over tientallen miljarden wat ze aan wensen hebben.
Ja, dan zou Wilders waarschijnlijk zeggen, nou ja, dan krimpen we die migratie nog een stuk in en dan kunnen we dat betalen.
Ja, en daar zit een beetje het bruggetje. Als je theoretisch die migratie harder zou aanpakken, dan kan Wilders daarmee thuiskomen. Kan hij met wat minder genoegen nemen op die sociale punten. Maar ja, juist bij die migratie heb je twee problemen. Het is vaak wettelijk niet eens mogelijk. En twee, zeker een partij bijvoorbeeld als de NSC van Pieter Omtzigt, die zit er helemaal niet op te wachten dat daar hele dolle dingen gebeuren. Die wil het ook allemaal wel wat minder, maar dan wel zo keurig mogelijk. Dus daar heb je eigenlijk veel minder speelruimte, terwijl dat natuurlijk traditioneel de reden is voor veel kiezers om naar de PVV te gaan. Ja, dus als hij daar onvoldoende op kan scoren, dan moet hij enorm gaan scoren op die sociale onderwerpen die zo heel veel geld kosten. Dus daarom zijn ze daar nog helemaal niet over uit. Maar het goede nieuws is dat ze dus wel al varianten naar het Centraal Planbureau hebben gestuurd om door te rekenen. Dus er ligt dus wel al wat.
Stel dat ze nou, want hoe lang duurt deze fase van de formatie nog gepland?
Die moet uiterlijk 15 mei afgerond zijn. En de informateurs hebben gezegd dat moet ook wel echt gebeuren. Er is zoveel momenten bij deze formatie geweest dat er dus totale verrassingen waren dat ik er geen enkele garantie op durf te geven. Maar het is niet eens uitgesloten dat ze daaruit komen. Dat deel wat je strikt formeel de formatie is, namelijk het samenstellen van het kabinet. Ja, in de volksmond heet het helemaal formatie, maar officieel zitten we nu in de informatiefase. Maar de strikte formatie bij alle andere keren de afgelopen decennia is dat hooguit een week werk. Dan gaat het over het aanwijzen van ministers en staatssecretarissen. En waarom is het maar een week werk? Omdat die mensen, die kandidaten, weten dat al weken van tevoren. Maar bij dit kabinet is het uiterst onzeker. Omdat twee dingen. Eén, sommige partijen zoals de PVV en de BBB hebben nauwelijks geschikte kandidaten. NSC is ook heel nieuw, maar omdat het heel veel ex-CDA'ers zijn, heb je toch nog wel mensen met politieke ervaring. BBB en bij PVV helemaal niet. Het tweede probleem is dat ze hebben afgesproken dat de helft van de posten door niet-partijleden wordt ingevuld. Dus dan moet je onafhankelijken zien te vinden die bereid zijn om in een kabinet dat nu al historisch is te gaan stappen. En stel je bent nu iemand die wel iets kan, dan mag je hopen als je minister wordt. En dan ga je in een zeer omstreden kabinet zitten met Wilders als grootste partij, waarvan totaal onduidelijk is hoe lang het zal blijven zitten. Ze gaat de rit uitzitten. Elke voorspelling is net zo goed als een ander, want niemand weet het. En ja, stel dat het eerder klapt en dan heb je daar je naam aan verbonden, dan zit er gewoon een vlek op je naam. Dus wie is hiertoe bereid? Nou, die mensen die er al toe bereid zijn, zullen toch echt willen zeggen, ik wil eerst even dat akkoord op hoofdlijnen, zoals het tegenwoordig heet, wil ik eerst even inzien. Maar dat is er nog niet. Kortom, die mensen moet je allemaal nog gaan benaderen. Dus dit wat normaliter een formaliteit is, het aanwijzen van die ministers, wat voordragen, dat zal nu heel veel tijd gaan kosten.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je dus op ons in je podcast-app, dan krijg je die automatisch binnen. In de FD-app volg je ondertussen het laatste financieel-economisch nieuws. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.